Deze dienst van nabetrachting willen we nadenken over de eerste vier versen van hoofdstuk 2. En daarom is de schriftlezing ook Hooglied 2 en daarvan de eerste 8 versen. We lezen met elkaar Hooglied 2 vanaf vers 1 tot en met vers 8.
Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gelieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen.
Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, er waren eens drie bomen. Drie bomen die stonden op een heuvel. De ene boom keek omhoog naar de sterren. Toen hij die sterren zo zag schitteren aan het firmament, toen droomde hij ervan dat ze ooit van hem een schatkist zouden maken. Een schatkist die ook schitterende en stralende schatten zou bevatten. De tweede boom keek naar beneden in het dal en zag daar een rivier stromen. En toen dacht die boom bij zichzelf, ik hoop dat ze van mij ooit een schip maken. Een groot schip dat belangrijke koningen vervoert over de oceanen en de grote wereldzee. En de derde boom die dacht, ik sta hier eigenlijk wel goed. Hij keek naar de vallei waar mensen aan het werk waren, mannen en vrouwen. Wanneer ze naar boven kijken, zo dacht de boom, dan zien ze mij staan. Dan kijken ze tegen mij op. Prima zo, prima plaats. En toen kwam op zekere dag de houthakker. De eerste boom werd omgehakt. Hij hieuw ook de tweede boom om en ook de derde werd geveld. Van de eerste boom werd in een timmerwerkplaats niet een schatkist gemaakt, maar een voederbak voor de dieren. Een kribbe, jongens en meisjes. Die tweede boom, omgezaagd, werd een scheepswerf ingedragen. En hij dacht bij zichzelf, nu zal het gebeuren, nu word ik een groot schip. Ik mag koningen gaan vervoeren over de grote zeeën. Maar nee, in die scheepswerf werd hij gemaakt tot een vissersboot. En die derde boom werd in stukken gezaagd en werd in de vorm van enkele planken weggelegd op een hoop met hout. Maar toen gebeurde het. Op zekere dag werd in die voerbak, in die kribbe, een kindje gelegd. En terwijl dat kind werd neergelegd in de kribbe, klonk een mannenstem. Maria, ik had als timmerman zo graag een mooie wieg voor hem getimmerd. En de moeder die dat kindje neerlegde, zei het, het is goed zo, Jozef, het is goed zo. Die vissersboot, die tweede boom, die vissersboot voer eenmaal op het meer van Galilea. Aan boord 13 mannen, waaronder de zoon des mensen. De zoon des mensen die een storm stilde en die sliep te midden van de storm. En die derde boom die tot enkele planken was gezaagd, op een zekere vrijdag in de geschiedenis werd hij van de hoop gehaald en werd er van hem een kruis gemaakt en werd aan dat kruis gehangen het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, de bomen hadden dromen, maar de Heere wist ze te vormen en te richten naar het plan dat hij voor ogen had. En in deze bomen mocht een vingerwijzing liggen, een heenwijzing naar Christus. Bomen met een betekenis. We komen ook zo'n boom tegen in ons gedeelte, een appelboom. We hebben net met elkaar de schriftlezing gelezen en daar lezen we van de Heer Jezus als een appelboom onder de bomen van het woud. En de Heere geven dat we vanuit zijn woord ook daadwerkelijk iets mogen zien oplichten van het Lam van God, van de Zoon des Mensen, van de Heer Jezus. We staan stil bij Hooglied 2, de eerste 4 verzen. Ik schrijf als thema boven de verkondiging de bruid, door de bruidegom gebracht, allereerst in het veld. Dat is onze eerste gedachte. Vervolgens in de schaduw, tweede gedachte. En tot slot in het wijnhuis, onze derde gedachte. Dus de bruid door de bruidegom gebracht, allereerst in het veld. Dat zien we in de eerste 2 verzen. Dan worden we meegenomen naar het veld, het land in Israël. In onze tweede gedachte letten we erop hoe de bruid ook mag verkeren in de schaduw, dat is vers 3. De schaduw van de appelboom. En tot slot wordt ze ook gebracht in het wijnhuis en dat belichten we vanuit vers 4. We hebben inmiddels gezien tijdens de behandeling van dit prachtige, rijke boek Hooglied dat er sprake is van een tweespraak. Dan is de bruidegom aan het woord, dan weer klinkt de stem van de bruid. Ze wisselen elkaar af. En zeker vanaf hoofdstuk 3 wordt ook de stem gehoord van de dochters van Jeruzalem, ook hun stemmen klinken. Maar in de eerste 2 hoofdstukken worden steeds de stemmen afgewisseld van bruidegom en bruid. Afwisselend laten ze hun eigen stem horen. Zo ook in ons gedeelte. Er klinkt in vers 1, ik ben een roos van Saron. Ja, als het dan gaat om die samenspraak en als het dan gaat om de vraag wie is hier nu aan het woord, wordt er toch onder de verklaarders wel heel verschillend gedacht over wie hier het woord voert. Er wordt wel gezegd dat hier de bruid aan het woord is. Dat kunnen we ons ook wel voorstellen. Want een roos en een lelie, het zijn bloemen, dat past heel goed bij een vrouw, bij een bruid, die zich vaak mooi versiert voor haar aanstaande man. Bloemen passen daarbij. En een bruid draagt een bruidsboeket, prachtige bloemen vaak. Ja, in onze ogen zou hier prima de bruid aan het woord kunnen zijn. En toch denken we met andere verklaarders dat hier niet de bruid aan het woord is, maar dat hier de bruidegom zijn stem laat horen. Christus zelf. Dat het de bruidegom is die zegt, ik ben een roos van Saron en een lelie der dalen. Christus voert het woord. We passen het meteen maar toe op zijn persoon. Ja, het is voor ons niet zo netjes om een zin te beginnen met ik. Het is ook helemaal niet zo netjes wanneer wij groot spreken van onszelf. Wanneer we onszelf zouden aanprijzen en naar onszelf zouden wijzen. Ik ben. Maar wanneer Christus dat doet, groot spreken van zichzelf, wijzen op zichzelf, dan is dat wel gepast. Andrew Gray, de Schotse oude schrijver, wel bekend onder u, denk ik. Andrew Gray heeft ook een preek geschreven over dit gedeelte. En Gray zegt, het is niet alleen gepast dat de Heer Jezus hier over zichzelf spreekt. Het is ook nodig dat Christus hier het woord voert over zichzelf. Want zo zegt hij, als mensen dat zouden moeten doen en als engelen het zouden moeten doen, dan zou het ten diepste allemaal tekort schieten. Ja, wij, geliefde gemeente, we hebben ten diepste maar heel weinig van de Heer Jezus gehoord. Al hebben we 1000 preken gehoord, dan hebben we eigenlijk nog maar een fractie van hem gehoord. Job zegt het in hoofdstuk 26, dat we maar een klein stukje van de zaak van hem hebben gehoord, maar een deel. En wat hebben we ten diepste ook maar weinig van Christus gezien? Heel weinig. Ik moest denken aan de discipelen, 3 jaar rondgewandeld met de Heer Jezus, maar wat hebben ze ten diepste weinig gezien en wat hebben ze er ook weinig van begrepen? Nee, het is gepast wanneer Christus naar zichzelf wijst en wanneer Christus zichzelf aanprijst, dat is gepast en dat is ook nodig. En voor zover het mensen al toekomt om hem aan te prijzen, zo zegt Gray heel treffend, dan is de hoogste vorm van welsprekendheid zwijgen, verwonderen, bewonderen. Dat is mooi, vindt u niet? De hoogste vorm van welsprekendheid als het over de schoonheid van Christus gaat, dat is eigenlijk zwijgen, hem bewonderen en ons over hem verwonderen. En dan neemt de Bijbelschrijver ons mee naar een veld in Saron. Dat is een gebied dat zich uitstrekt van de Karmel in het noorden tot Joppe in het zuidelijke, meer zuidelijke deel van Israël. Een vlak veld waar allemaal rivieren doorheen stromen en die rivieren die bevloeien het land, het veld. Het is een vruchtbaar gebied, het is een prachtig gebied en in dat gebied daar groeit ook de roos. Wanneer ik u zou meenemen naar alle verklaringen die gegeven zijn over deze roos, dan staat ook uw predikant vanmiddag met een bruidsboeket op de kansel. Zoveel bloemen worden er genoemd voor deze roos. Maar aangezien we niet aan liturgisch bloemschikken doen, laten we die verklaringen maar rusten. Wij geloven met andere verklaarders dat het hier gaat om een roos zoals wij die kennen. Die groeide in het veld, in het dal van Saron. Die roos kunnen we verschillende dingen van zeggen. En u voelt wel aan dat we dat ook moeten doen. Willen we straks ook lijnen gaan trekken naar de persoon van de Heer Jezus. De roos, oudere jongen, is allereerst een prachtige bloem. Een schilderachtige bloem. In de oudheid werd de schoonheid van deze bloem al bezongen. Dichters roemden de pracht van deze bloem. En ze wordt ook wel genoemd de koningin onder de bloemen. De roos. De roos is rood van kleur. En wanneer we meer over de roos zouden kunnen zeggen, dan kunnen we nog wijzen op de geur. Een lieflijke geur wordt door deze bloem verspreid. En wanneer we dan nog iets dieper afdalen, ja letterlijk afdalen, dan zien we op de steel ook verschillende doorns aan een roos. Laten we nu dan proberen voorzichtig wat lijnen te trekken naar de persoon en naar het werk van Christus. Gemeente, is de Heer Jezus ook niet schoon? Is Hij ook niet prachtig voor zijn volk en kinderen om te zien? Mag ik het nog één keer zeggen? Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Wat maakt hem dan zo mooi? Wat maakt Christus dan zo aantrekkelijk? Wel, dat zegt diezelfde psalmdichter van Psalm 45. Genade is op uw lippen uitgestort. Het is toch genade die Christus zo schoon maakt? Genade die er ook heeft voor gezorgd, die ervoor gezorgd heeft dat Christus ook rood is geworden. Ja, is hij niet rood geverfd, gemeente? Toen hij daar kroop als een worm en geen man, daar in de hof van Gethsemane. Is hij niet rood geverfd door de geeselslagen naar Gabbata? En heeft het bloed ook niet langs het lichaam van Christus gedropen? En is het niet bij zijn lichaam langsgelopen? Is hij ook niet rood geverfd op Golgotha? Hij is rood als een roos. Ja, en dan die geur die Christus daarmee verspreidt. We lezen zo treffend dat Paulus optekent in Efeze dat hij zichzelf met zijn lijdensweg gesteld heeft tot een offerand en tot een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. Een heerlijke geur heeft hij verspreid. En Jesaja had al diep in het Oude Testament gezegd dat zijn reuk zou zijn, zijn geuren zou zijn, zijn rieken zou zijn in de vreze van de Heere. Lieflijke reuk verspreidt de Heer Jezus. Ja, en dan die doornen. Zou het niet zo kunnen zijn dat ook die doornen van de roos verwijzen naar de doornenkroon van de Heer Jezus? Samuel Rutherford zegt, en het is een beeld, dat geef ik toe, maar Rutherford zegt dat de doornenkroon van Christus gevlochten is door de doornen die rond het verloren paradijs hebben gestaan. En nu weten we wel dat het verloren paradijs niet omringd was met doorns, struiken. Nogmaals, het is een beeld, maar het is wel een mooi beeld. Dat als het ware rond het verloren paradijs allemaal doorns, struiken stonden, zodat we niet meer naar binnen kunnen. Maar dat door die doornenkroon, die gevlochten is van die doornen, dat door die doornenkroon van Christus er weer toegang mogelijk is tot het paradijs. Toch een prachtig beeld. Geliefde gemeente, deze roos mag ik u vanmiddag weer prediken. Deze roos van Saron mag ik u voor ogen schilderen. Deze roos mag ik u vanmiddag voorhouden. Ja, Christus is gestorven, maar deze roos is nog niet uitgestorven. Heel veel planten wel, heel veel bloemen ook, Christus niet. Hij leeft tot in eeuwigheid. Hij is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. Deze roos van Saron, hij mag vanmiddag aan u allemaal aangeboden worden. Ja, weet u, je hoeft er helemaal niet een hek voor over te klimmen. Hij staat niet in een tuin. Je hoeft er ook niet een muur voor over te klimmen. Hij staat niet in een park. Nee, deze roos staat in het veld van Saron. Je kan zo langzaam lopen, je kunt hem zo plukken. Wat het kost? Niets. Deze roos mag u zo plukken, gemeente. Om niet. Zonder prijs, zonder geld mag u deze roos plukken. En mogen we nog lager afdalen, het kleinste kind kan bij die roos. Of niet, jongens en meisjes? Een roosje kun je nog wel plukken. Zo kan ook geestelijk het kleinste kind bij de roos van Saron. Ik, zegt Christus, ik ben een roos van Saron. En dan blijven we nog even in het veld, want dan zegt de Heer Jezus ook van zichzelf, ik ben een lelie der dalen. Opnieuw, ik ben. In het Nieuwe Testament lezen we 7 ik ben woorden. In het Oude Testament zegt God de Heere, ik ben die ik ben. En ook hier lezen we tot 2 maal toe, ik ben een roos van Saron, ik ben een lelie der dalen. Wat kunnen we van een lelie zeggen? Nu allereerst moeten we niet denken aan de lelies die wij kennen. Lelietje van de dalen, dat is maar een klein bloemetje, het meiklokje. Nee, we moeten hier wel denken aan een grotere bloem. Die groeide in het dal van Israël. Ook een prachtige bloem om te zien. Wit van kleur, daar moeten we hierbij aan denken. Een schone bloem. Ook een schilderachtige bloem. Maar de schoonheid bij deze bloem, bij de lelie, zit vooral aan de binnenkant. Wanneer ze open gaat, dan verspreidt ze als het ware een prachtige glans en schoonheid en rijkheid. Rijkdom. Ook deze bloem geurt vanuit het binnenste op een heerlijke manier. Maar hoe schoon deze bloem ook is, ze is vaak niet een lang leven beschoren. Christus heeft het gezegd in de bergrede dat de lelie zo schoon is dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest met die pracht en praal van een lelie. Maar de Heer Jezus zegt er ook bij in diezelfde bergrede dat de lelie vaak maar een kort leven heeft. Wordt met het gras van het veld al vroeg weggeworpen in de oven. We gaan opnieuw lijnen trekken, gemeente. Is Christus ook niet een lelie van de dalen? Is hij niet ontzettend laag afgedaald naar de aarde? Op het kruishout inderdaad van Golgotha, dieper afgedaald in de hel, neergelegd in het graf. Hij heeft zijn leven geleid in de diepte, in de laagte, in de dalen. En was hij inderdaad ook niet schoon om te zien? En lag zijn schoonheid vooral ook niet in zijn innerlijk? Heeft hij het niet gezien? Of heeft hij het niet gezegd? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wanneer we een blik slaan in zijn hart, heeft zijn hart dan niet geklopt voor liefde, vol ontferming en genade? Is genade inderdaad niet uitgestort op zijn gezegende lippen? Is hij niet een lelie der dalen. Ja, zijn schoonheid duurde ook niet voor lang. Toen hij hier op aarde was, is hij in de kracht van zijn leven de oven van Gods toorn ingegaan. Werd als het ware de steel van deze lelie geknakt, toen hij nog in de bloei en in de kracht van zijn leven was. Zo heeft hij zijn leven afgelegd als een prachtige lelie der dalen. Waar vinden we die lelie? Inderdaad, in de dalen. Wanneer wij deze lelie willen vinden, ouderen en jongeren, dan moeten we in de diepte zijn. De Heere zegt het vanmiddag op, deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. Hij slaat toch schoon oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen. Ja, ik zal mij doen overhouden, een arm en ellendig volk, die op de naam van de Heere betrouwen, op de naam van deze roos, op de naam van deze lelie van de dalen. En dan gaat de tekst verder. Christus zegt, ik ben een roos van Saron en ik ben een lelie der dalen. Dat zegt de bruid hem niet na. Dat wordt ook niet over de bruid gezegd. Nee, want de bruid wordt wel vergeleken met een lelie, maar is niet een lelie. Ziet u dat verschil in vers 2? Christus kan zeggen, ik ben een lelie. Maar als het gaat over de bruid, dan zegt de bruidegom gelijk een lelie. Alzo is mijn vriendin. Ja, gelijk een lelie onder de doornen. Het is nog niet zo eenvoudig om erachter te komen wie deze doornen zijn, maar ik geloof dat het uitgelegd wordt in het tweede gedeelte van vers 2. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Wie zijn die dochteren? Wij geloven, gemeente met andere uitleggers, dat deze dochteren en dochters van Jeruzalem zijn. Pas bekeerde. Christenen die nog maar pas op de weg van het geloof mogen gaan. Jong bekeerde. Geestelijk nog jong. Geestelijk nog onvolwassen. Geestelijk nog niet gerijpt. U zegt, maar wat is dat dan een lelijke voorstelling van die doornen? Ja, dat ben ik met u eens, maar in de Bijbel vinden we wel het beeld van de doornen, dat een doorn eigenlijk maar heel onbetekenend is, in die zin dat je een doorn heel gemakkelijk kan vertrappen. En nu is de vergelijking op deze manier gesteld, dat onder die dochteren van Jeruzalem, als het ware, in één keer die bruid van de bruidegom tevoorschijn komt. En bij die schoonheid van die bruid, zo mogen we het lezen, valt als het ware de schoonheid van die andere dochters weg. Het is moeilijk om te begrijpen, het is moeilijk om het te vatten, maar wanneer we in het bredere verband deze tekst zo belichten, dan moeten we aan deze betekenis denken naar alle waarschijnlijkheid. Onder al die dochters van Jeruzalem ziet de bruidegom die ene vrouw, en dat is zijn liefste, dat is zijn vriendin, dat is zijn lelie. Onder de dochteren, daar steekt zij bij af. Gemeente, we gaan aan het eind van de eerste gedachte opnieuw proberen lijnen te trekken. Mag u, mag jij al zijn als een lelie. Mag u al lijken door genade op Christus. Mag u al iets van zijn beeldenis vertonen. Vanmorgen hebben we het gezegd aan de avondmaalstafel. Wanneer een kind van God dicht bij de koning is, dicht bij de herder, dicht bij de bruidegom, dan mag ze een lieflijke geur verspreiden van Christus. Dan mag ze de geur van de lelie verspreiden. Dan mag u zijn als een lelie. Mag die geur nu verspreid worden, gemeente? En die liefdegeur, zo klonk het vanmorgen, moet toch elk tot liefde nopen, of niet? Wat moet ons anders in beweging zetten? Wat moet ons anders doen geuren, gemeente? Toch deze reuken ten leven, of niet? En nu hoop ik zo dat u door deze roos van Saron en deze lelie der dalen een lelie geworden mag zijn onder de doornen. Ja, daar kunnen we dan ook onder verstaan, dat geloof ik ook wel, dat de kerk van de Heer ook wel verdrukt wordt en ook wel onderdrukt wordt. En dat kan ook heel dichtbij gebeuren, dat hebben we onlangs nog gezegd. Dat kan zelfs gebeuren in je eigen huisgezin, door je meest dierbare. Maar nu hoop ik ook dat we door genade de keuze voor deze roos van Saron en deze lelie der dalen hebben mogen doen. Zo niet, gemeente, ja, dan moet ik ook die andere lijn trekken. Dan zal het ons vergaan als die andere doornen. De doornen die ik opgetekend vind in 2 Samuel 23. De laatste woorden van David. Daar zegt David dat de mannen van Belial, dat zijn de goddelozen, weggeroeid en weggedaan zullen worden als de doornen. Laat dat alstublieft niet het lot en niet het deel van u en jou zijn. Dat u ook met de doornen zult vergaan in het vuur van Gods toorn. Nee, laat het zo zijn wat we lezen in Jesaja 55. Dat de Heere voor een doorn nog een dennenboom kan doen opgaan. En voor een distel een myrteboom. Kan nog. Ook vanmiddag. De Heere daalt laag af. Als een roos van Saron. Als een lelie der dalen. In het veld. Onze tweede gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Wanneer we hebben gelet op de woorden in vers 1 en 2 gaan we nu naar onze tweede gedachte. We worden geleid van het veld naar de schaduw. Wanneer we blijven in het rijk van de natuur, dan moeten we het zo zien dat de Bijbelschrijver ons nu als het ware meeneemt naar een groot bos. Jongens en meisjes, denk maar aan een reiziger in Israël. Heeft al vele uren gelopen en gewandeld. En nu komt hij aan bij een bos, bij een woud. Een woud, dat weten jullie wel, is een groot bos met heel veel bomen. Loofbomen, zoals de beuk en de eik. Maar ook heel veel naaldbomen, zoals de den en de spar. Het is vaak een donker bos. En die reiziger die gaat al wandelend zijn weg door het bos, over mos en door struiken. En wanneer hij dan door het donkere woud zijn weg baant, dan komt hij opeens bij een boom terecht. Nee, het is niet een hele brede boom waar je de armen bijna niet overheen kan slaan, zoals een machtige eik. Het is ook niet een hoge boom, een hoge naaldboom, waar je misschien wel de mast van een boot van kan maken. Zo'n boom die reikt als het ware tot in de wolken. Het is ook niet een oude boom die al honderden jaren staat. Nee, wanneer die reiziger hier door het woud zijn weg zoekt, dan komt hij uiteindelijk bij een appelboom. En ook over deze appelboom zijn de meningen verdeeld. Er is ook wel gedacht aan een granaatappelboom. Maar nee, wij moeten hier denken aan een appelboom zoals wij ook spreken over de appelboom. Een boom waar niet granaatappels aan groeien, maar appels. Hoe weten we dat zo zeker? Wel, wanneer we Joël 1 erop naslaan, dan lezen we daar van de granaatappelboom, van de palmboom en de appelboom. Dan worden ze in één adem genoemd. Granaatboom, palmboom, appelboom. Dat zijn dus 3 verschillende bomen. En daarom geloven we dat het hier daadwerkelijk gaat over een appelboom die appels voortbrengt. Nee, dan moeten we niet denken aan gekweekte appelbomen zoals in onze tijd in de boomgaarden van de Betuwe en de Hoekse Waard staan. Nee, deze bomen zijn anders van vorm, zijn vaak groter. En wanneer we iets beter naar die boom gaan kijken, dan zien we ook dat deze boom wijde takken heeft. Takken, jongens en meisjes, die heel laag afdalen. Bij dennenbomen heb je soms een hele kale stam en dan komen pas de takken, maar hier dalen de takken laag af en ook zijn vruchten hangen laag. Ja, wat zijn het voor vruchten? Appels. En wat heeft een appel? Vlees, vruchtvlees, jawel, je kan ervan eten, maar ook sap. Vruchtensap. Vruchtvlees, vruchtensap. Eten, drinken. Voedsel, drank. En wanneer dan die appelboom zijn wijde takken uitspreidt en die dichte bladeren aan die takken hun werk doen, dan biedt deze boom een heerlijke, aangename schaduw. Deze boom staat nu onder de bomen van het woud. Wat zijn die bomen van het woud? Ik geloof dat het mensen zijn. Mensen in deze wereld. Het woud van de wereld. En wie is die appelboom? Dat is de bruidegom. Zoals die bruid afstak als een lelie tegen de doornen. Ze stak af tegen die doornen als een lelie. Zo steekt haar bruidegom af tegen de bomen van het woud als een appelboom. Gemeente, er zijn in deze wereld heel veel bomen die het zeggen. Kom maar bij mij. Kijk maar naar mij. Kijk eens hoe breed ik ben. Kijk eens hoe hoog ik ben. Kijk eens hoe indrukwekkend, hoe imposant ik ben. Kom maar onder mijn schaduw. Pluk maar een vrucht van mij. Ja, pluk de dag. Kom maar onder de schaduw van mijn vleugels. Dat roepen al die bomen in deze wereld u toe. Maar nu staat er onder al die bomen van het woud, onder al die bomen in het grote bos van de wereld, staat er nu een appelboom. Jezus Christus. Nee, hij is niet zo imposant. Hij is niet zo indrukwekkend om te zien. Hij maakt geen indruk. Jesaja heeft van hem gezegd, toen wij hem aanzagen, was er geen gedaante, nog heerlijkheid dat hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht onder de mensen. Dat was Christus. Zie hem daar staan. Voor Caiaphas. Voor Pilatus. Voor Herodes. En later weer Pilatus. Bomen van mannen. Wat hadden ze niet in macht, wat hadden ze niet in kracht. Mannen van statuur. En daar stond Christus, de appelboom. In al zijn onschuld. Niet opzienbarend, niet indrukwekkend. Maar hij stond er wel als een appelboom. En geliefde gemeente, deze appelboom strekt vanmiddag zijn takken breed uit. En die takken prediken ons vanmiddag. Wend u naar mij toe, o alle gij einden van de aarde. Want ik ben God en niemand meer. Ja, wend u naar mij toe en wordt toch behouden. En aan die takken, gemeente, hangen vruchten die als het ware zo zwaar zijn dat die takken helemaal naar beneden afhangen. Je hoeft voor die vrucht niet eens te bukken. Je kan als het ware gewoon recht doorlopen. De mond open doen en dan kun je met eerbied gesproken zo een hap nemen uit die vrucht. Zo laag daalt Christus vanmiddag af. Hij is als een appelboom onder de bomen van het woud. Wat doet de bruid? Kijkt die bruid alleen maar naar die appelboom? Beschrijft ze alleen de schoonheid van die appelboom? Inspecteert ze, onderzoekt ze de weldaden van die appelboom? Beschouwend, beschrijvend? Nee. Wat zegt de bruid? Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Ja, die reiziger heeft wel behoefte aan schaduw. Gemeente, wij zeggen wel eens in het voorjaar, wat is het nou jammer dat net die ene wolk voor de zon schuift. We hebben schaduw, maar we zouden zo graag in het zonnetje zitten. Maar schaduw was voor de oosterling zo belangrijk als de schaduw in de achterliggende dagen voor ons is geweest. Schaduw is van levensbelang. En de bruid geeft hier nu hoog op over de schaduw van de bruidegom. Gemeente, zoals wij geboren zijn, liggen wij en leven wij onder de hete stralen van de toren van God. Wij liggen onder de brandende vloek van de Heere. Omdat wij die toren over ons heen hebben gehaald in dat andere woud, in dat andere bos, door te eten van die andere boom, die verboden vrucht. En al die bomen die het u toeroepen, zoek het maar bij mij. Kruip maar onder de schaduw van mijn vleugelen. Al die bomen, gemeente, al dat gebladerte, het kan ons geen beschutting geven. Maar er is bij één schaduw en beschutting te vinden. En over hem zegt het formulier dit. Met kostelijke woorden. Dat wij onszelf voor God zouden moeten verootmoedigen aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Dus die toren van God die zo groot is tegen onze zonde. Die zonde, waarmee wij ons onder de vloek en de toren van de Heere gebracht hebben. Geliefd kind van God, die brandende toren is losgebarsten op de lieve zoon Jezus Christus. Hij heeft dat allemaal opgevangen. Hij is die appelboom. En geliefde gemeente, nu hoop ik dat er zijn die het mogen zeggen, deze woorden van vers 3, dat zijn woorden die in mijn hart hebben geleefd vanmorgen. Want toen ik hier zat vanmorgen, aan die rijk gedekte tafel, met de koning, aan de ronde tafel. En op die tafel stond een gerecht. Dat was bereid met zijn eigen vlees en bloed. Maar toen ik daar zat, aan de tafel van de koning, toen zat ik als het ware in zijn schaduw. Toen was het vrede. Toen was het rust. Toen kon ik op adem komen. Toen werd de gramschap geblust. Toen voelde ik iets van vrede, van een vlak veld tussen de Heer en mijn ziel. Ja, meer nog, ik val de bruid ook bij in die andere woorden van vers 3. Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Ja, we hebben jongens en meisjes smaakpapillen op onze tong, maar de Heer heeft ons ook op het gehemelte organen gegeven waarmee we kunnen proeven. En een goede appel is zoet van smaak. En dan moet u even op de volgorde letten. Wanneer dan die bruid geniet van die appelboom, dan wordt er allereerst gesproken over zitten. En dan pas over eten. Ziet u dat? Dat is ook de volgorde. Ook in het geestelijke leven. Kerk van de Heer, wanneer u vanmorgen met vrucht avondmaal mocht vieren, dan mocht u allereerst zitten. Dan is er sprake van rust. En dan kan er ook geestelijk gegeten worden. We weten wel in het natuurlijke leven, dan kunnen we niet al haastend eten. Zeker een hardloper grist wel eens een banaan onderweg. Neemt wel eens een stuk fruit tijdens de marathon, jawel. Maar comfortabel eten is dat niet. Wanneer wij rustig willen dineren, rustig willen tafelen, dan doen we dat in alle rust al zittend, terwijl er rustgevende muziek klinkt. Alles ademt rust. Dan kun je rustig dineren. Nu zet dat maar geestelijk over. Rust aan de tafel. Rust aan de voeten van de koning. En terwijl we zitten in de schaduw van zijn vleugelen, in de rust, kan er ook gegeten en gedronken worden. En mag het weliswaar worden voor de kerk. Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Mochten we het proeven, geliefde avondmaalganger. Mocht het waar worden wat Christus heeft gezegd, mijn vlees is waarlijk spijs, mijn bloed is waarlijk drank, als een appel, vaste spijs, vloeibare drank. In de schaduw, tot slot in het wijnhuis. Ja, de bruid is nog niet uitgesproken, want ze zegt, hij voert mij in het wijnhuis. Let u er even met mij op, gemeente, dat het steeds de bruidegom is die het initiatief neemt. Trek mij, zei de bruid, wij zullen u nalopen. Het moest bij de bruidegom vandaan komen. Hij, de bruidegom, heeft haar gebracht in de binnenkamer. Hij was aan zijn ronde tafel. En hij is het ook die de bruid nu voert in het wijnhuis. Ze drinkt niet zelf binnen. Ze klimt niet zelf binnen. Ze wordt erin gevoerd en in geleid, in gebracht. Wat is dat, dat wijnhuis? Het wijnhuis is een huis dat uit verschillende lagen bestaat. In de kelder daar liggen de vaten opgeslagen met wijn dat rijpt. Boven, wanneer je binnenkomt in het wijnhuis, staat een tafel aangericht. En het was vaak zo dat de koning daar at maar ook dronk van die wijn die opgeslagen lag in de kelder. We lezen het in Esther 7, dat ook Ahasveros zo'n huis heeft van wijn. Daar wordt het huis van de maaltijd en de wijn genoemd. Dus het werd vaak samen gebruikt, die maaltijd en die wijn. We weten ook dat koning Salomo een wijngaard had, Hooglied 8. Dus er wordt hier verwezen naar een wijnhuis wat ook de bruidegom, wat koning Salomo heeft ingericht. Een wijnhuis waar gegeten en gedronken wordt. Ja, wie worden daar genodigd? Nu mensen met wie hij gemeenschap wil oefenen. Mensen die hij als het ware een goddelijke eer wil betonen, die hij liefde wil bewijzen. Zij worden genodigd, zij worden ontvangen in het wijnhuis. En wat gebeurt er dan in het wijnhuis, gemeente? Ja, dat is eigenlijk heel teer om uit te leggen. De kanttekenaren wil ik erbij betrekken. Kanttekening 13. De kanttekenaren zeggen in kanttekening 13... in het huis des wijns, dat is in het huis der vreugd en der blijdschap, die wij door de kracht en de werking van de Heilige Geest in onze harten ontvangen. Behalve dat de wijn de dorst verslaat, zo maakt hij ook het hart vrolijk. En dan wordt er verwezen, zoals we het ook eerder in uw midden gedaan hebben, naar Psalm 104. En die wijn doet zijn droefenis vergeten. En dan staat erbij, tot dit huis der vreugd worden alle kinderen Gods genodigd. Dus wanneer we deze woorden op ons laten inwerken, en die zijn volop Bijbels, dan proeven we het wel met elkaar. In dat wijnhuis, daar wordt de blijdschap geproefd. De vreugde, de blijdschap in de Here. Ja, wanneer we dit geestelijk overzetten, ouderen en jongeren, dan mogen we het zo zien, dat de bruidegom de bruid uitnodigt. Dat ze samen de maaltijd gebruiken, maar dat ze ook samen wijn nuttigen. En we zeggen niets te veel dat de bruid dan in liefde dronken wordt. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Hier wordt elk in liefde dronken. 36:2. Dat gebeurt in het wijnhuis. En geliefde gemeente, hier mag ik u op wijzen. Er zijn wel eens ogenblikken in het leven van Gods kerk en van Gods volk, dat de Heer zoveel liefde in het hart uitstort, dat iemand helemaal overstelpt wordt van liefde, vreugde en blijdschap. We kennen inmiddels elkaar een klein beetje. En ik wil dat in alle teerheid wel met u delen. Toen ik in mijn eerste liefde liep, er zijn er echt momenten geweest dat ik tegen de Heer moest zeggen, Heere, neemt u alsjeblieft iets van uw liefde terug. Heere, houdt u alsjeblieft iets in, want ik kan het bijna niet meer dragen. Dan zou je zo met eerbied gesproken de hemel in willen lopen. En ik heb het goed. Ik heb het goed hier op aarde, hoor. Begrijp me heel goed, gemeente. Ik heb het hier goed. En ik had het ook goed. Zou ik mijn ouders tekort doen en mijn lieve vrouw en kinderen. Maar met dat soort ogenblikken dan kan een kind van de Heere wel eens zeggen, zo overstelpt door liefde. Heere, wilt u het alstublieft temperen, want ik kan het bijna niet meer dragen. Kijk, dan snap je ook de bruid als ze zegt in vers 5, ondersteunt gelieden mij met de flessen. Haal wat flessen uit die kelder. En versterk me met de appelen. Haal wat appelen van die appelboom, want ik ben krank van liefde. Ik ben er als het ware ziek van. Ik word er door overstelpt. Ik kan het niet meer dragen. En dan begrijpen we ook die laatste woorden, daar gaan we mee eindigen. De liefde is zijn banier over mij. Liefde alom, gemeente. Vreugde en blijdschap. Wat is een banier? Ja, ook daar wijzen de kanttekenaren op. Laten we kanttekening 15 ook nog lezen. Gelijk de soldaten van elkander onderscheiden worden door banieren of vaandels. Alzo worden de ware lidmaten van de gemeente van Jezus Christus onderkend en onderscheiden van de hypocrieten. Door de geest der aanneming en zijn vruchten. En dan komt het, de manier betekent ook beschutting en bescherming tegen al de geestelijke vijanden, de duivel, de dood en de verdoemenis. Hoort u het, gemeente? Christus richt zijn manier op, zijn vaandel. En op dat vaandel staat als het ware opgeschreven, liefde, agape. Hij heeft de liefde hoog in het vaandel. Zo blijven dan u geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van die is de liefde. En onder die banier mogen nu soldaten strijden in het leger van vorst Immanuel. Geliefde avondmaalgangers, u gaat het strijdperk weer in. Zonder wereld en duivel, ze zullen het weer tegen u opnemen. Maar u doet het niet alleen. Het mag niet alleen. Het hoeft ook niet alleen. We mogen het doen, geliefde gemeente, wanneer we strijden onder de manier van Christus, strijden onder de manier van zijn liefde, dan zal hij ten diepste strijden. Dan mogen we het zeggen, in dit strijdperk van het leven is onze koning van Israëls God gegeven. En eenmaal mondt dat strijdperk, die weg van strijden uit, op de jongste dag. En op de jongste dag zal klinken, zie, de bruidegom komt, de bruidegom komt. En dan zal blijken, geliefde gemeente, dat wat hier vanmorgen aan de avondmaaltafel gebeurde, maar een kleine voorsmaak is van het wijnhuis hierboven. Dan zijn die druifjes van Eskol een voorbode van het hemels Kanaan. En dan is die wijn die hier vanmorgen vergoten werd, een kleine voorsmaak van het eeuwige wijnhuis hierboven. Dan mag zijn kerk thuiskomen. En er wordt in dat hemelse wijsheid, in dat hemelse wijnhuis, de liefde zo opgevoerd en mag de vreugde zo oprijzen, dat waar mag worden wat de dichter zegt van Psalm 68. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanschijn straalt, ten hoogsten, allerhoogsten tot hun stijgen. Amen.